Misschien hebben we opnieuw de onderwijzing dat Jezus kwam waar wij zijn. Hij nam de menselijke natuur aan van Adam na de zondeval. Want hij is gekomen tot waar wij zijn. Vers 12. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Vers 13 en verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. Dat is wat Jezus deed, hè? Zijn vertrouwen was volledig op God in zijn menselijke gedaante. In de gedaante, in de gestalte van de mens, stelde hij zijn vertrouwen volledig op God. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Dus hier hebben we het opnieuw. Hij is aan de kinderen van vlees en bloed gelijk geworden en hij heeft de dood, de macht over de dood verbroken, omdat hij de duivel teniet heeft gedaan. We hebben net gezien dat die grote strijd aan het kruis plaatsvond en dat daardoor de overwinning over Satan is behaald. En dat is wat we hier ook lezen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan. In de Engelse versie van de King James, daar staat, hij neemt de natuur van de engelen niet aan. Dus hij wordt geen engel, maar hij werd mens. Want werkelijk, hij neemt de engelen natuur niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Er staat dus ook niet, hij werd Adam in zijn ongevallen staat. Nee, hij heeft het nageslacht van Abraham aangenomen. Hij is mens geworden in de gevallen mensdom. En daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Zien jullie nu dat dit de reden waarom hij die hele weg ging, had twee redenen. Het was dat hij een getrouw hoge priester zou kunnen zijn. De hoge priester kan alleen maar hoge priester zijn als hij iets heeft om te offeren. Hij heeft bloed nodig om te offeren. Dus hij moest, daarom moest hij sterven. Maar ook heeft hij, staat hier dat hij die hele weg heeft moeten gaan, in vers 18, wat hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Hij kan een kind van 4 te hulp komen, waar het kind van 4 verzocht wordt. Maar hij kan ook een jongere van 24 te hulp komen, waar die verzocht wordt. Zie je wat ik bedoel? Dus hij kan helemaal in alles meevoelen, maar hij kan ook de hoge priester zijn met het bloed. Al deze dingen waren noodzakelijk. Zijn hele leven en zijn sterven was noodzakelijk om te komen waar wij zijn. Zie je? Elke keer gaat het erom dat hij volkomen kan komen waar wij zijn. Ons volkomen kan bereiken. Zich helemaal met ons kan verbinden. Als jullie iets willen zeggen, dat kan, hè? Onderbreek mij maar, hoor. En die priester, die deed dus verzoening, hè, zoals we net gelezen hebben. Hij moest bloed hebben. En hier wordt het afgebeeld hoe dat in zijn werk ging. Ik weet niet of mensen licht hebben, last hebben van het licht. Nee. Is dat lastig voor jou ook niet? Oké. De zondaar beleed zijn zonde. Daarmee nam hij het offer waarin voorzien was aan. En hij beleed zijn zonde. Dat offerdier werd gedood en het bloed, dat weten jullie, dat werd in het heilige gebracht. Oftewel rechtstreeks in de vorm van bloed, of anders at de priester het en bracht het op die manier zelf, in zichzelf, in zijn lichaam, in het heilige. Maar die verzoening die gedaan werd, we hebben net gezien dat de zondaar, die beleed zijn zonde op de kop van het offerdier. En dan werd dat dier door hemzelf geslacht. Als hij nou dat dier geslacht had, kon hij dan dat wapen waarmee hij dat gedaan had, dat mes, neerleggen en de rest aan de priester overlaten. Dan kon hij naar huis. Of niet? Wat denken jullie? Was die zondaar, moest hij in geloof volgen wat de priester nu ging doen voor de verzoening? Of kon hij zeggen, nou oké, ik heb mijn zonde beleden, nu ben ik klaar. Of moest hij gaan volgen in geloof wat de priester ging doen? Ik denk dat het laatste zo is, hè? Dus het is van het allergrootste belang dat de verzoening niet voltooid was bij de overgave. En dat is wat zo heel veel christenen geloven. Die zeggen van, ik geloof in Jezus, ik geef mijn leven over aan Jezus, en mijn zonden zijn vergeven, en verder, klaar. Nu ga ik verder met mijn leven. Dat is niet wat het heiligdom ons leert. Het heiligdom leert ons dat er voor die zondaar verzoening moest worden gedaan door de priester. En dat de zondaar dat in geloof moest volgen. Daarom werd dat uitgebreid uitgelegd in het Oude Testament. In Leviticus 4, 5, 6. Daar lezen we uitgebreid exact wat de priester deed. En voor de levieten en de priesters was het de taak om aan de gelovige die gekomen was, de zondaar, uit te leggen wat de betekenis was. Dus er werd uitgelegd wat de betekenis was dat dat bloed overgedragen werd. Er werd uitgelegd dat er dienst gedaan werd in het heilige. En dat nu de zondaar, nu hij zijn leven had overgegeven en Christus in hem ging leven, niet zijn leven, maar Christus ging in hem leven, dat hij net als Christus kon leven door het woord van God, de toonbroden, door de gemeenschap met de Heilige Geest, de kandelaar, door gebed, het reukofferaltaar. Dus hem werd onderwezen dat nu leefde hij niet zelf meer, Christus leefde in hem en dat leven van Jezus was hetzelfde als wat Jezus geleefd had toen hij hier op aarde was en afhankelijk was van de Vader. Zien jullie hoe dit werkte? Dus een nieuw leven betekende het leven van Jezus gaan leiden. En kijk, en daarin schieten wij zoveel tekort, hè? Want wij hebben nog steeds, ja, ik geef mezelf over, maar ik doe ook nog een beetje van mezelf, hè? Het is voor ons soms moeilijk om onszelf over te geven op alle terreinen van ons leven. We kunnen ons soms overgeven op bepaalde terreinen, we kunnen Sabbat gaan vieren. Maar dan is het soms moeilijk om op een ander terrein, en ik noem maar wat hoor, jullie kennen ze allemaal, voeding of kleding of een andere gezondheidswet of iets anders, om dan ook aan over te geven. Hè? Jezus wil in ons komen, maar hij wil net als zoals hij zelf leefde, alle terreinen van zijn leven overgeven. Dat wij dat overgeven en niet een gedeelte. En dat is waar zo de moeilijkheid komt, hè? En de strijd. Want wij moeten niet één keer die eigen ik overgeven en kruisigen, maar dat moeten we heel de tijd doen. En die dienst van onze priester in het heilige was om dat aan ons te geven. Want die dienst van de priester, die bemiddeling van ons priester zorgt ervoor dat de Heilige Geest ons gegeven wordt op grond van zijn offer en dat er verzoening is met God, hebben wij recht op de Heilige Geest, dat de Heilige Geest dus alle terreinen van ons leven verovert. Kijk, weet je, en God doet dat allemaal niet in één keer, want hij weet dat wij daar niet aan kunnen. En ik weet niet of jullie er wel eens over hebben nagedacht, maar in het Oude Testament hebben wij eigenlijk een prachtig voorbeeld van hoe God te werk gaat. En misschien verwachten jullie niet wat ik nu ga zeggen, maar dat ligt in het boek Richteren. In het boek Richteren, daar zie je dat Kanaan wordt veroverd, maar niet helemaal. En dan staat er in Richteren hoofdstuk 3, staat er, God had niet alle volkeren verdreven om Israël op de proef te stellen, zodat ze voortdurend afhankelijk van hem zouden blijven om die overwinningen voort te zetten in hun leven. Kunnen jullie volgen wat ik probeer? Ik ga niet alle teksten lezen, ik ga er gewoon over praten.
Nog
kunnen jullie
herhalen graag?
Oké. In het boek Richteren, daar wordt Jozua veroverd Kanaan, maar niet alle volkeren worden helemaal verdreven. Er is een grote overwinning. En overal krijgt het volk wordt gesetteld. Maar ze verdrijven niet de volkeren helemaal. En dan zegt God tegen het volk van, dat is zo om jullie op de proef te stellen. Daarom ook wanneer wij voor vergeving bidden en een nieuw leven vragen, dat wil niet zeggen dat al die oude gewoontes in één keer weg zijn. God laat die daar om ons op de proef te stellen of wij in geloof en afhankelijk van hem dat blijven strijden en blijven overwinnen. Dat was de bedoeling. En Caleb bijvoorbeeld en Jozua, die deden dat ook, hè? Die gingen daar naartoe. En die gingen de moeilijkste plekken waar de Enakieten waren, de reuzen. En daar gingen ze de strijd aan. En zo is het ook bij ons. We zouden de strijd aan moeten gaan op elk terrein van ons leven om de overwinning te behalen over het eigen ik. Over de zondige natuur. En God stelt ons daarmee op de proef. Maar wat zien we in Israël? We zien laksheid. We zien dat ze het wel gemakkelijk vinden zo. We zien dat eigenlijk op een gegeven moment die Kanaanieten gewoon in hun leven blijven. En op een gegeven moment weer de overhand gaan krijgen. Dat ze mee gaan lopen. Dan worden ze onderdrukt. En wat gebeurt er dan? Oh God, help ons alsjeblieft. En wat doet hij dan? In het boek Richteren worden 12 richters gestuurd. 12. En iedere richter wordt in het boek Richteren een verlosser genoemd. Hij stuurt iemand om te verlossen. En hier zien we weer het karakter van God. Wij zijn laks. Door onze eigen laksheid krijgt zonde weer overmacht in ons leven. En wij vragen om verlossing wanneer de problemen weer toenemen. En God verlost. Zijn genade is zo groot. Maar weet je wat opvallend is? In het boek Richteren, hè? Er staan een paar keer een bepaalde uitspraak. Jullie moeten thuis maar eens lezen. Weet je welke uitspraak? Ieder deed wat hij zelf wilde. En er was geen koning in Israël. Ieder deed wat hij zelf wilde. Dit is een les voor ons. En dit is een les voor ons om te zien dat wij net als Caleb en Jozua de strijd moeten blijven voeren in de kracht van God om die eigen ik niet de kans te geven. Wij hebben een koning. Wij zijn niet zonder koning. Net zoals Jezus de Vader had die hem als het ware beheerste, zo hebben wij ook een koning die ons wil beheersen. Wij bidden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zoals het is in de hemel, zo ook in mijn hart. Maak het een klein beetje anders, maar dat is wel de bedoeling. Hij mag koning zijn in mijn leven, hij mag heersen, hij mag mijn vader zijn. En als koning overwint hij de vijand. En die vijand is het eigen ik op alle terreinen. En weet je, die strijd gaat ons hele leven door. Maar die strijd die voeren wij dus niet uit eigen kracht, maar in dezelfde kracht die Jezus had. Namelijk het woord van God, de Heilige Geest en gebed. Kunnen jullie het zo ver volgen? Is mijn voorbeeld duidelijk? Let erop, hè. Onze eigen wil doen is de grootste struikelblok die er is. En we hebben gisteren gezegd dat wij op het punt moeten komen dat die strijd met het eigen ik zo zal zijn dat het is alsof liever mijn hand eraf, mijn voet eraf, mijn oog eruit, mijn leven verloren, dan dat ik zou zondigen. Heere, u wil geschieden, niet mijn wil. Niet mijn ik, maar u wil. Kijk, en dat is waar Jezus kan komen waar wij zijn. Hij heeft dat meegemaakt.
Kan je dat voor mij nog één keertje langzaam zeggen? Als de zondaar het land slacht, en dan zijn verder weg, dat dat alleen niet genoeg is, wat je net verteld hebt.
Oké, als een zondaar bij het heiligdom kwam, en dus begreep waarin God voorzien had, in een leven, en in verzoening, en in vergeving, dat hij dan zo op God vertrouwde, dat hij zei, ja Heere, het is mij nu duidelijk, dat ik de veroorzaker ben van uw dood, maar dat wil ik niet. Laat mij liever sterven dan u. Op dat moment geeft hij zich over aan God en geeft hij zijn zonden aan God. Geeft hij zijn leven aan God. Want onze zonden aan God geven, is ons leven aan God geven. Want wij zijn in en al zonden. Dus hij geeft zich over op dat moment. Dat gebeurt aan de voet van het kruis. Hij zegt, ik behoor u toe, niet alleen door schepping, maar ook door verlossing. Nou, op dat moment is dat niet het einde. Hij heeft nu zijn leven overgegeven. Maar nu moet hij dus in geloof op de hoge priester gaan zien, want die neemt het nu van hem over. Hij heeft met eigen hand dat dier gedood. Nu komt de priester en die neemt dat bloed en die neemt dat lam en die gaat dat lam bereiden voor op het altaar. Hij gaat dat bloed in het heilige brengen en op het altaar uitplengen en uitgieten. En hij gaat, of hij gaat een stukje ervan eten en op die manier in het heilige brengen. Dus die gelovige, die gaat nu zien, dat bloed, dat is mijn leven, dat is uitgegoten voor de Heere. Het is op het altaar, nu kan ik niet meer mijn eigen wil doen. Van nu af aan kan ik alleen nog maar leven zoals Christus leefde, die ook zijn eigen wil niet deed. En dan volgt hij de priester die hem voorgaat in het heilige. En hij wordt onderwezen over hoe hij kan leven dan. Namelijk door vertrouwen in het woord, de Heilige Geest die hem verlicht en door gebed. En op die manier volgt hij de priester in zijn dienstwerk. Is dat ongeveer wat ik zei? Het was voor de zondaar dus absoluut noodzakelijk om heel goed te weten wat de priester deed en zich in de priester vertegenwoordigd te voelen bij God, maar ook om de verdiensten van de priester voor zichzelf aan te nemen. De priester deed iedere keer nieuw brood op het altaar leggen. Hij moest dat als het ware iedere keer weer het woord van God tot zich nemen. De priester deed de lampen iedere ochtend en avond weer olie bijvullen en aansteken. Zo mocht hij ook iedere ochtend en avond de Heilige Geest ontvangen. De priester bracht iedere dag in de ochtend en in de avond reukwerk, een symbool van gebed. Zo mocht hij iedere ochtend en iedere avond Gods hulp en kracht zoeken. En zo mocht hij leven zoals Jezus leefde. Daar mocht hij zijn kracht in vinden. Ja? Dus hij volgt de priester. Ik hoop dat het nu helemaal duidelijk is. Oké. Okay. Wat er gebeurde bij het offer van Jezus is dus een voorziening die getroffen is. En we lezen in Zacharia hoofdstuk 13 vers 1. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. In de NBG staat ter ontzondiging en reiniging. Die bron, dat was dus het offer van Jezus. Is die bron ooit opgedroogd? Nee, wij weten nu dat die bron dus nooit opdroogt zolang de zonde er is. Die droogt pas op als de zonde er niet meer is. Hè? Die is vanaf het begin ontsloten geweest. En die is voor ontzondiging en reiniging. Dus er is een bron voor ons in het. En daarin is die verzoening, dat bloed van Jezus op ons toegepast, ontzondigt ons en reinigt ons. Maar dan moeten wij wel voortdurend naartoe gaan. En daarvoor mijn illustratie uit het boek Richteren. Wij mogen nooit laks zijn en ons eigen ik ruimte geven om zijn gang te blijven gaan. Als het ware. Ja? En in Hebreeën 8 vers 3 staat, want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. En daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Dus toen Jezus stierf, moest hij een offer brengen om als hoge priester dienst te kunnen doen. En nu zullen we de dienst van de hoge priester gaan volgen in het heiligdom. En dat gaan we nu verder. Want kijk, Jezus is gekomen van de troon tot waar wij zijn. En nu gaat de hoge priester ons meenemen naar de troon. Om bij hem te zijn. Zie je? En zo wordt Christus uitgebeeld in het heiligdom. En nu gaan we de hoge priester volgen. We gaan naar Handelingen 2. Vers 33. Handelingen 2. Jullie weten wel wanneer Handelingen 2 was, hè? Dat was met Pinksteren. Ja. Pinksteren. Dat is het moment waarop Jezus zijn dienst als hoge priester begon in het hemelse heiligdom. Dat was Pinksteren. Toen begon het. En de wereld, de gemeente, moest het weten dat er nu een belangrijk werk in de hemel van start ging. En daarom lezen we in 2 vers 33. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Wat zegt Petrus hier? Hij zegt eigenlijk dat Jezus aan de rechterhand van God verhoogd is. Zouden jullie denken dat de mensen die hem hoorden, de Joden, zouden kunnen begrijpen dat hij hiermee bedoelt dat Jezus zijn priesterlijke werk is begonnen?
De Joden hadden het moeten begrijpen.
Die hadden het moeten begrijpen. Ze hadden namelijk een tekst in het Oude Testament die dat precies zei. Laten we eens kijken naar in Psalm 110. In Psalm 110 is een voorzegging van wat Jezus zal doen wanneer hij priester wordt. En het is een prachtige psalm en die zouden de Joden dus moeten kennen. Laten we het lezen vanaf vers 1. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, dus God spreekt tot Christus, zit aan mijn rechterhand. Dus hij verheft hem en zegt, kom en zit op mijn troon. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Nou, dit vers hebben we wel eens vaker over gesproken. We zijn allemaal geboren als vijanden van het kruis. Maar door Christus worden wij vrienden van het kruis. Dus alle vijanden moeten hun vijandschap neerleggen. En moeten worden tot vrienden. Hè? Tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strek uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Getooid met heilig sieraad uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. We zullen niet alles van deze psalm nu helemaal gaan bestuderen, want dat is niet waar ik op in wil gaan. Het punt is dat hij op de troon gezeten is en dat hij als priester op de troon gezeten is en dat er van hem uit macht uitgaat. Dat staat hier, hè? Dat kunnen jullie hier uit deze psalm opmaken, ja? Nou, zullen we teruggaan naar Handelingen? En dan lezen we vers 33 nog een keer. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Zouden ze dan dat moeten kunnen begrijpen? Ja, ze zien hier dat wat er gezegd werd in de psalmen, en ook andere psalmen hoor, psalm 133 maakt het ook duidelijk. Ja, ook andere psalmen inderdaad, waarover het priesterschap van Jezus gesproken wordt, en dat het priesterschap gepaard gaat met macht. In Psalm 110 sprak het over de scepter. Is de scepter een teken van macht? Over wie had Jezus dan macht? Had hij macht over de ongelovige heidenen of had hij macht over zijn volk? Wat stond er in Psalm 110? Uw volk is een en al gewilligheid. Heeft hij dan macht over zijn volk? De scepter is een teken van de macht. Dus hij zegt van, ik ben nu verhoogd en van nu af aan doet mijn volk niet wat het zelf wil, maar mijn volk doet wat ik wil. Namelijk, ik kom in hem. En dat is wat hij hier zegt. De belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, dat wat u nu uitgestort is en wat u ziet en hoort. Dus het volk ontving macht door de Heilige Geest. Het ontving macht op allerlei terreinen. Hè? In de eerste plaats om te gaan prediken, om in taal te spreken, maar ook macht om de zonde in hun leven te overwinnen. Om te leven zoals God wil. Die macht wordt wel de vroege regen genoemd. En die wordt aan iedereen gegeven. We denken wel eens dat het alleen met Pinksteren zo gebeurde. Maar iedereen die tot geloof komt, ontvangt die macht. Of ziet, ja, niet iedereen beseft het. Niet iedereen wordt goed onderwezen hierin. Maar het is wel zo dat je die macht ontvangt. Ja?
Misschien zouden we ons daar meer van bewust moeten zijn.
Ja, wij moeten ons veel meer bewust zijn van de macht van de vroege regen, de Heilige Geest in ons leven. Want wat Jezus tot stand bracht in de 30 jaar van het maken van het karakter, dat wil Hij ons geven. En dat gebeurt door de Heilige Geest. En dat is macht om een leven te leiden zoals Hij het leed. Leiden. Ja. Korte ei. Niet te lange ei. We gaan naar vers 36. Nee, ja, 36. Van het hoofdstuk 2 van Handelingen. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. God heeft hem tot iets gemaakt. Tot Here en tot Christus. Nou, dan zou je denken van hij was toch al Christus. Toen hij gedoopt werd, werd hij toch gezalfd. Is hij nu opnieuw gezalfd?
Ja.
Ja. En Christus betekent gezalfde, hè? Maar nu is hij gezalfd tot hoge priester. Dus hij wordt Heer genoemd. Hij, dat wil zeggen, Lord, wordt er in het Engels gezegd, hè? Heer. Een Heer is dus iemand die macht over jou heeft. Hij heeft hem dus tot Heer gemaakt. Dat wil zeggen, alle macht is hem gegeven. Toen hij wegging van de discipelen, alle macht is mij gegeven. Hij zegt in zijn hoge priesterlijke gebed dat hij alle macht over het vlees heeft gekregen. Hij heeft elke neiging van ons zondige vlees overwonnen. Hij heeft elke aangeboren eigenschap van ons vlees overwonnen. En die macht, die wil hij nu aan ons geven. Hij is onze Heer. Hij gaat die macht in ons uitoefenen. Zie je? En hij is de Christus. Hij is de hoge priester. De gezalfde hoge priester. En die twee dingen samen, die maken dat wij een middelaar hebben in de hemel om verzoening te doen. En dat wij macht ontvangen om te heersen in ons leven. Weet je, Ellen White schrijft ergens, als wij zouden beseffen wat wij hebben ontvangen, zouden wij geheel en al geheerlijkt worden. En dan hoeven we niet, dan hebben we het niet eens over de late regen. Dat is nog een heel ander verhaal. Maar in de vroege regen al alleen, hè? En in de vroege regen hebben wij natuurlijk voorbeelden in de Bijbel van mensen die dat echt zo in hun leven hebben ervaren. Wat hier staat. Denk aan Daniel. Heeft hij het precies zo gedaan? Heeft hij macht ontvangen over elke verleiding om te leven als jongere? Hè? Toen hij in Babylon kwam en als 16-jarige weigerde om het voedsel te eten van de tafel van de koning. En later, hè, als volwassene, in alle stages van zijn leven heeft hij de macht ontvangen om te leven zoals Christus het zou doen. We kunnen nog wel meer voorbeelden, hè? Henoch, Job, Jozef. Ze zijn er. Ze zijn de voorbeelden die laten zien dat het mogelijk is. Maar we hebben natuurlijk ook voorbeelden van mensen die het niet gedaan hebben. Maar we hebben ook voorbeelden die het wel gedaan hebben. En daar moeten we toch naar kijken, dat het kan. We lezen verder. 37. Oh, sorry.
is dat dan sanctification?
Ja, dat is sanctification. Ja. En dat is met Daniel ook, hè. In iedere stage van zijn leven, en ook met Jozef, ook zo'n heel mooi voorbeeld, van kind naar volwassenen. Iedere stage van het leven zie je die overgave van, ook al zit ik in alle moeilijkheden, ik vertrouw dat God er het beste van zal maken. En God heeft het ten goede bedoeld, zegt Jozef, hè. En hoe zou ik dit kunnen doen en zondigen tegen God? Het zijn allemaal uitspraken van iemand die zijn leven echt aan God heeft gegeven op elk terrein. Ja. En daar mogen wij ons aan spiegelen, hoor. Daar mogen wij aan streven dat wij dat ook zo zullen doen. Ja. En dat is heiligmaking, inderdaad. Wij onderschatten de macht van heiligmaking. Vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus hier hebben we de dagelijkse bediening in het heilige. Dat is namelijk de vergeving van zonde en de kracht om te overwinnen door de Heilige Geest. Dat is de dagelijkse bediening. Ja? We gaan naar hoofdstuk 5, vers 30 tot en met 32. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt, door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Hier heb ik het nog een keer. Tot een vorst en zaligmaker. Hij zegt eerder tot een Heere en Christus. En hier zegt hij vorst en zaligmaker. Maar het is allebei hetzelfde. Zien jullie dat? Heere is vorst. Zaligmaker is Christus. De gezalfde. De hoge priester. Om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. Dus de dagelijkse dienst is een dienst van vergeving, bekering en kracht om te overwinnen. Vers 32. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook van de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Dus wat doet de Heilige Geest? Maakt ons gehoorzaam. Oké, ik denk dat het punt heel duidelijk is nu. Ja? En in Hebreeën hoofdstuk 4, daar lezen we natuurlijk, nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dus wij hebben door Christus, door de hoge priester, toegang tot een bron van genade en kracht om geholpen te worden op ieder tijdstip. Dat wil zeggen, heel leven van heiligmaking. Heel ons leven lang. Ja, we volgen Jezus dus in het heiligdom. In Hebreeën 6, daar staat, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en dat reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoogpriester geworden is tot in eeuwigheid. Wat betekent het woordje voorloper? Dat is iemand die je navolgt, hè?
Ja.
Ja. Als niemand volgt, dan hoef je het ook niet voorloper te noemen. Dan gaat hier niemand voor. Maar hij gaat ons voor omdat wij hem zouden volgen in het heiligdom. En hij begon zijn dienst in het heilige, een dienst van vergeving, zoals we dat net allemaal hebben bestudeerd. En wat hier dus beschreven staat, brengt ons niet in het heilige de heilige, maar in het heilige. Want in hoofdstuk 9 van Hebreeën, daar wordt duidelijk gezegd dat er nog een tweede afdeling is. En hier is de eerste afdeling. En vanaf zijn hemelvaart is die dienst begonnen. Nu gaan we weer naar Hebreeën toe. Naar Hebreeën hoofdstuk 3.
Ja, als het daar met de hoofdletters staan voorlopen, in mijn Bijbel staat het met de kleine letter. Van Hebreeën 6 vers 20 of vers 19.
Zoals kijk. Ik had het gewoon uit. Nee, en bij mij staat hij met een hoofdletter.
Bij mij een kleine.
Dan is dat bij jou een andere vertaling.
Ja, dus
maar hier is dan toch duidelijk dat het Christus is,
ja,
hè?
Ja.
We gaan naar Hebreeën hoofdstuk 3, hè? En hoofdstuk 2 eindigde met dat op grond van zijn dood hij verzoening doet en dat hij ons te hulp kan komen waar we zijn. En dan hoofdstuk 3 begint met de volgende woorden. Hoofdstuk 3, vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Dus Paulus roept op de broeders, iedereen die tot geloof komt, om op Jezus te letten. Waarom noemt hij hem apostel en hoogpriester? Weet jullie dat? Een apostel is een gezondene van God, hè? Een apostel is een gezondene met een boodschap. Dat was Jezus ook. Hij vertegenwoordigde God bij ons, maar als hoge priester vertegenwoordigt hij ook ons bij God. Dus hij is de vertegenwoordiger van God en hij is de vertegenwoordiger van mensen. Zie je dat? Dus op hem moeten wij letten. Die beide vertegenwoordigt, God en mensen. Zijn armen reiken naar de troon van de hemel en naar deze aarde. En dan zien op, het staat hier, let op de apostel. In andere vertalingen staat, richt uw oog op. Wat betekent het zien op Jezus? We kunnen hem niet met letterlijke ogen zien. Wat betekent dit dan?
Zijn leven.
Het betekent dat wij moeten studeren, hè? Het betekent dat wij moeten bestuderen. Wij moeten het leven van Jezus, het sterven van Jezus, maar vooral zijn hoge priesterschap bestuderen, staat hier. Hier wordt met nadruk gesproken over het hoge priesterschap, waar wij op moeten letten, dat wij moeten bestuderen, dat wij moeten begrijpen wat het inhoudt en wat het voor ons betekent. Dat is wat hier staat. Dus letten op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. En dan worden er in hoofdstuk 3 en 4 van Hebreeën allerlei waarschuwingen gegeven en allerlei manieren gegeven waarop wij dat moeten doen. Dat letten op Jezus. We gaan het niet helemaal lezen, we gaan er dingen uithalen. Zoals wat dat letten op dan eigenlijk inhoudt. In hoofdstuk 3 vers 7. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden indien u zijn stem hoort. Vers 15, terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Hoofdstuk 4, vers 7, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Wat denken jullie dat luisteren naar zijn stem? Horen naar zijn stem, gaat hier gezegd, hè? Wanneer horen wij zijn stem? Is het ons geweten? Is het ons geweten? En is ons geweten iets wat net als bij Jezus groeit? Wij zijn geboren als christelijke kindertjes, babytjes. En naarmate wij groter worden, wordt het steeds duidelijker. Hebben jullie dat ook, dat je in het begin je geweten je niet aanklaagde als je iets deed? En nu klaagt het je zoveel meer aan. En in die zin groeien wij. En het geweten gaat steeds sterker spreken. Maar als wij ons hart verharden en het geweten het zwijgen opleggen, wat gebeurt er dan met ons hart?
Verharden.
Het verharden. Betekent dat dat ons eigen ik dan moeilijker wordt om weg te doen? Ja, zeker. Steeds moeilijker, hè? Dus door het geweten moeten wij steeds daar gehoor aan geven en als geweten luisteren. Als we dat niet doen, ja, dan lopen we heel groot gevaar. En dat had Jezus dus ook. Zijn geweten werd ook steeds sterker. Naarmate hij groeide. En dat is bij ons ook. Nou, het volgende is hoofdstuk 4, vers 2 en 3. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat, terwijl zij zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Het gaat vooral om het eerste gedeelte van vers 3 en vers 2. Daar hebben we dus geloof in hem, maar op grond van wat? Van het woord, hè? Dus we, het woord wat wij bestuderen, de tafel van de toonbroden, is wat belangrijk is. En wanneer wij het woord horen, dan is het wel heel belangrijk dat we dat woord ook aannemen, geloven. En ook dat is, net als het geweten, gaat iedere keer een stapje verder. Wat we in het begin in het woord van God zagen en wat we nu in het woord van God zien, is niet hetzelfde. Ons begrip in het woord van God neemt steeds toe. Maar ook daarmee, het is als een zon die opgaat, wordt op sommige plaatsen in de Bijbel gezet, hè? Dat onze verantwoording wordt groter, maar ook eigenlijk onze liefde voor God neemt daarmee toe, omdat we nu beter begrijpen dan eerder wat het allemaal inhoudt. En liefde dringt ons tot gehoorzaamheid en geloof en overgave. Dus dat woord wordt ook steeds belangrijker. Het is goed voor ons om niet op te houden te studeren, want God zal ons steeds weer diepere dingen laten. Kijk, als wij lezen dat het kruis onze studie voor de alle eeuwigheid zal zijn, dan kunnen we toch niet denken dat wij in dit leven alles al weten. En dan moeten we bij elkaar blijven komen om het steeds dieper te maken. Steeds verder te gaan daarin. Dus daar gaat het over het woord, hè. Hoofdstuk 4, vers 10. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Hier hebben wij het loslaten van onze eigen werken, wat een middel is om onze hoge priester te volgen, dat wij niet vertrouwen op onze verdiensten, maar op de verdiensten van de priester. Onze eigen werken loslaten. Hier wordt eigenlijk een einde gemaakt aan alle vormendienst. Zie je dat? Alle vormendienst komt hier tot zijn einde. Want wij vertrouwen alleen maar op de hoge priester. We weten wel hoe de afval gekomen is, hè? De vormendienst kwam in de kerk. In het begin al, hè, komen we later nog wel op, doordat ze weer gingen offeren in de tempel. Maar ook later, toen er weer een aardse priester kwam en een aardse dienst. Al die vormendienst kwam in plaats van de hoge priester. Dus hier wordt gezegd dat wij onze eigen werken moeten loslaten en alleen vertrouwen op wat de hoge priester voor ons doet. Hebreeën hoofdstuk 3 vers 11. Ingaan tot die rust, vers 11. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En hoofdstuk 4 vers 11. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zou komen. Ja, er wordt hier een vergelijking gemaakt met de Joden die het niet deden. Maar wat wij moeten vasthouden is dat wij er ernst mee moeten maken met het ingaan tot de rust. Wat zou daar nou mee bedoeld worden?
Op de goede manier Sabbat vieren.
Nee, dat betekent het niet. Nee.
Ik denk de rust die we ingaan, dat we zeker zijn dat we zijn kinderen zijn.
Ja, daar heeft het mee te maken. Maar de rust ingaan is Christus ingaan, hè?
Ja.
Christus is onze rust, hè?
We zijn daar met hem.
En als wij in hem zijn, dan moeten we er ook ernst mee maken dat niet alleen wij in hem zijn en daarin rust vinden, maar dat hij ook in ons is en die rust ook in ons brengt. Dus het is die innige verbintenis en daar moeten we ernst mee maken. Hij is onze rust.
Maar is het niet zo dat hij die rust nog niet vindt zelf?
Klopt. Hij vindt die pas als zijn werk voltooid is, hè? En dat is nu nog niet. Maar wij mogen de rust in hem wel vinden. Ik weet niet of jullie de laatste hoeksteen hebben gelezen, hè?
Ja.
En dan hebben jullie misschien gelezen wat A.T. Jones heeft geschreven in de laatste en de voorlaatste hoeksteen over dat Sabbat vieren eigenlijk Christus ingaan is. A.T. Jones schrijft daarover. Het zijn prachtige artikelen. Ze zijn niet gemakkelijk. Maar als je ze nou eens een paar keer leest, en ja, ik vertaal ze, dus dan lees ik ze heel intensief, dan ga je zien dat Maggie eigenlijk een beetje gelijk heeft, in de zin van, Sabbat heeft er alles mee te maken, maar dat eigenlijk het Sabbat vieren het in Christus gaan is. En dat we pas echt Sabbat vieren als we in Christus zijn en in hem rusten. Moet je nogmaals lezen. En dan hoofdstuk 4, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan deze belijdenis vasthouden. Dus we moeten vasthouden aan de dienst van de hoge priester. Die de hemelen is doorgegaan, dat wil zeggen het eerste afdeling van het heiligdom, en later gaat hij ook de tweede afdeling van het heiligdom in. Het is meervoud. En wij dienen vast te houden aan die belijdenis. En we weten dat dat nu juist iets is wat heel veel is losgelaten. We zullen straks vanmiddag laten zien hoe dat in de middeleeuwen is gebeurd. Maar ook nu in deze eindtijd. Dat deze belijdenis eigenlijk helemaal niet wordt vastgehouden wat de hoge priester doet. En hoofdstuk 4 vers 16. Komen tot de genadetroon. Bidden. Het laatste waarin het heilige waardoor wij worden bemoedigd en waardoor wij kunnen leven zoals Jezus, is gebed. En komen tot de genadetroon om hulp vragen, is wat Jezus iedere dag deed bij de Vader. En dat mogen wij ook doen. En zo zien we dat door de studie van bestuderen wat de hoge priester voor ons betekent, dat we al die elementen terugvinden van de dienst in het heilige. En ik denk dat we voor vanochtend onze studie hiermee kunnen gaan afsluiten en vanmiddag de zaak weer oppakken. Ja, dat had ik in de gaten. Zullen we afsluiten met gebed? Wil jij dat doen, Harley, of ik? Ja? Als het mogelijk is, mogen jullie knielen en anders misschien staan. In ieder geval laten we eerbiedig zijn. Almachtige God en liefdevolle Vader in de hemel, Heere Jezus, het verlossingsplan ontvouwt zich voor ons en het is volmaakt. Het is volmaakt in elk opzicht. U hebt in al onze behoeften voorzien. U hebt voorzien in alles, in een offer, in een leven van Jezus dat wij mogen leiden, in een verzoening, in alles hebt u voorzien, Heer. En we kunnen alleen maar zeggen, dank u wel, Vader. Mogen wij ingaan en mogen wij ernst maken met het ingaan in dit leven. Mogen wij u volgen waar u ons ook heen leidt. En we bidden u, Heere, dat deze woorden die vanochtend gesproken zijn niet ledig terug zullen keren tot u, maar datgene in ons hart uitwerken waartoe u ze gegeven hebt, Vader, bij ieder van ons persoonlijk. En Vader in de hemel, we danken u voor de rijke gave die ons gegeven is in het woord. Maar we willen ook bidden, Heere, dat wanneer wij nu gaan rusten en het lichamelijke voedsel tot ons zullen nemen, dat uw geest bij ons zal blijven. En dat onze gesprekken, Heere, u zullen blijven verhogen en verheerlijken. En dat wij in dezelfde geest ook vanmiddag weer voort mogen gaan, Heer. Mogen de heilige engelen in ons midden blijven. Mogen uw geest in ons blijven. En wilt u ons blijven versterken en helpen. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Ja, dat is zeker wel heel moeilijk met dat licht.
Ja, de laatste
Je kan hier niks dicht doen, hè?
Nee, dat heb ik afgehaald, want het heeft twee dingen.
Ja,
dat
is mooi.